Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Gemeente, ik ga met u lezen uit Jesaja om te beginnen. En dan een stukje uit het Nieuwe Testament. En ja, sommige mensen vragen wel eens, ja, jij gebruikt zeker elke keer een oude preek. Nou, dat doe ik ook wel eens. Maar die oude preek moet je ook wel weer eens ombouwen. Ik ben in het geluk, zijn we van 6 kleinkinderen en 2 zitten er daar. En Joris en Assen zijn in afgelopen week een paar dagen bij ons geweest. En Joris zit op het voortgezet onderwijs. En daar ging de les, godsdienst noemen wij dat vroeger, maar dat ging nu over het humanisme. Weet je het nog? 'S Avonds las Hasse uit de Bijbel. Die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En Joris was gauw klaar. Kijk, dat is nou humanisme, voor je naaste zorgen. En toen heb ik gezegd, daar ga ik eens over preken. En daar gaat het vanmorgen over die barmhartige Samaritaan. En dan blijkt dat er wel iets meer achter zit als alleen een stukje humanisme. En daar komen we zelf achter. Maar daarom ga ik eerst lezen uit Jesaja 53. Jesaja 53, vers 1 tot en met 6. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was om hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij allen dwaalden als schapen. We keren ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem, op Jezus, doen neerkomen. En dan wil ik lezen uit Lucas 10. En dat is dan die, als ik het allemaal goed opgezocht heb, die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dan begin ik in vers 25, Lucas 10, vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij, Jezus, tegen hem: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toediende en hem bij een vertrek half dood liet liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar de Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Gemeente, tot hier toe de lezing uit Gods woord. Zalig bent u, ben jij, als je dat woord niet alleen hoort, maar vooral hier in je hart wil bewaren. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Wie kent hem niet? En vanmorgen wil ik toch nog eens met u naar die bekende gelijkenis kijken. Want er blijkt toch heel wat meer aan de hand dan je bij een eerste lezing zou denken. In vers 1 bijvoorbeeld lezen we dat Jezus wordt verzocht. Dat lezen we meer. En die verzoekingen maken deel uit van zijn lijdensweg. En opvallend is hier hoe Jezus op deze verzoeking ingaat. Maar ook hoe Jezus met deze gelijkenis veel meer wil zeggen dan je bij een eerste lezing verwacht. Kijk, op het eerste gezicht stelt die wetgeleerde een heel belangrijke vraag. Het zou ook een vraag van ons kunnen zijn. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, zouden we zeggen, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Maar dat doet Jezus anders. Hij kaatst als het ware de bal terug en vraagt aan die wetgeleerden, wat staat er in de wet en hoe lees je dat? En die wetgeleerde wist dat natuurlijk als geen ander. En hij citeerde feilloos die betreffende gedeelte uit Deuteronomium 6 en Leviticus 19. Gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En toen zei Jezus, nou dat is het goede antwoord. Doe dat en ge zult leven. Maar ja, dat wist die wetgeleerde ook wel. En daarom gaat de verzoeking verder. En wie is dan mijn naaste? Ofwel mijn medemens? Opvallend is hier dat hij niet vraagt, en wie is God? Want dat weet hij blijkbaar. En het lijkt wel dat Jezus die vraag, en wie is God, nu zomaar laat liggen. Jezus gaat, zo lijkt het, alleen maar in op de vraag, wie is mijn naaste? Ja, wie is mijn naaste? Nou, zeg het maar. We kennen denk ik allemaal wel een zieke die ligt uit te kijken naar ons bezoek of onze hulp. Dat zijn onze naasten. Of die mensen ook in onze gemeente die worstelen met het verdriet of het gemis van een dierbare. Of denk maar aan de mensen die omkomen bij die schietpartijen van de laatste tijd. En wat te denken van die mensen uit het Midden-Oosten, waar al zo lang oorlog is. Maar, eerlijk is eerlijk, we worden al wat voorzichtiger als we denken aan al die vluchtelingen uit het Midden-Oosten of Afrika. En niet alleen de politiek, maar u en ik fronsen er op zijn minst onze wenkbrauwen als Syriërs, Marokkanen of Afrikanen naast ons komen wonen. En ik denk dat Jezus ook daarom zijn verhaal begint met een zeker mens. Kijk, wij willen altijd wel even weten met wie we van doen hebben. Maar Jezus kijkt verder. Een zeker mens. Was het een man die in God geloofde? Of iemand die geheel onverschillig stond tegenover het geloof? We weten het niet. En het was een mens. En Jezus wil ons hiermee zeggen, als er nou ergens op de wereld een mens, wie dan ook, een zeker mens, in nood verkeert, dan hebben wij ons niet eerst af te vragen hoe deze mens in de wereld staat, of wie deze mens voor God is. Nee, dan moeten we gewoon die mens, die zekere mens helpen, omdat ook die mens, een zeker mens, een beelddrager van God is. En die mens waar Jezus hier over spreekt, die loopt van Jeruzalem naar Jericho. En onderweg wordt hij overvallen en half dood achtergelaten. En dat zegt Jezus ook op een heel bijzondere manier. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. En dat zegt Jezus natuurlijk niet zomaar. Jeruzalem ligt hoog en in Jeruzalem staat het huis van God. Daar woont dus God zelf. En als je Jeruzalem verlaat en afdaalt, dan betekent dat in de Bijbel nogal eens dat je ook God verlaat. Maar dan stel je dus wel buiten zijn bescherming en bewaring. En dan kan de ellende plotseling toeslaan. De angst en de nood kunnen in ieders leven toeslaan. Ziekte en rouw, het komt altijd onverwacht. En als dat nou in je leven komt, dan kun je maar beter niet afgedaald zijn. Want dan voel je je soms letterlijk van God verlaten en mis je ook het zicht op het eeuwige leven. Ja, en vaak geven we dan natuurlijk God de schuld. Maar intussen zijn we wel zelf afgedaald, weg van God. Gemeente, laat dat voor ons een waarschuwing zijn, maar ook een troost. Want als je nou toch dat besef hebt, dat van God verlaten gevoel, dan wordt het verhaal van Jezus alleen maar wonderlijker. Luister maar. Daar ligt een mens, een zeker mens dus, beroofd en neergeslagen, meer dood dan levend. En dan vervolgt Jezus het verhaal. Toevallig daalde ook een priester af. En die priester heeft, net als bijvoorbeeld Zacharias, een week dienst gedaan in de tempel. Zijn werk in de tempel zit erop en hij daalt af naar zijn huis in de priesterstad Jericho. En deze priester, die ziet die neergeslagen stervende man liggen. Maar hij loopt met een grote boog om hem heen. Hoe is dat mogelijk, denk je dan? Nou, dat denkt die wetgeleerde nou net niet. Want hij kan heel goed begrijpen waarom die priester en later die leviet zo handelt. Want die wetgeleerde weet namelijk heel precies wat er in de wet van Mozes staat. Hij weet dat er in Leviticus 21 staat dat priesters zich niet mogen verontreinigen aan een dode. Ze mogen dus geen dode aanraken. En als zij naar die man toe gaan om hem te helpen, dan lopen ze het risico dat ze straks een dode vasthouden. En die priester die kiest dus voor het zekere voor het onzekere en hij loopt door met een grote boog om die mens heen. En die leviet precies hetzelfde. Dan moeten we bij die priester en de leviet niet denken aan kille en onmenselijke figuren, zonder een greintje gevoel of medelijden. Het gaat hier niet om bikkelharde mensen die niets voor een ander over hebben, maar het gaat hier om mensen met principes. Mensen die zich zelfs niet van hun principes af laten brengen door menselijke gevoelens en die door hun principiële houding soms ook nog respect afdwingen. Maar ja, we kunnen ons ook wel eens te veel achter onze principes verschuilen. En dat is eigenlijk een bijzonder trieste zaak. We kunnen met een beroep op Gods woord, dat woord ook wel eens van zijn kracht beroven. En tegen zulke mensen zegt God in het Oude Testament al, liefde wil ik en geen offeranden. En Jezus laat aan de hand van het verhaal van David zien wat dat betekent. Hebben jullie niet gelezen, zegt Jezus in Matteüs 12, wat David gedaan heeft toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Is hij toen niet Gods huis binnengegaan en hebben zij niet van de toonbroden gegeten die alleen voor de priesters bestemd waren? Dat was ook een gebod van God. Maar dat gebod van God mag wijken wanneer er mensen in nood zijn en wanneer zij de dupe zouden worden van het naleven van dat gebod. Want barmhartigheid is de essentie van alle geboden, van heel de wet van God. Maar ook nu dienen we nauwkeurig te luisteren. Als wij onze liefde of goedheid voor een ander tonen, dan halen we van alles uit de poppenkast om onze goedheid maar te showen. Wanneer wij liefde geven, straalt het vaak van ons af. En we zijn vaak zo met onszelf ingenomen dat we vol trots het kerkblad napluizen om te kijken wat de collectors opgebracht hebben. En hoe hoger de opbrengsten, hoe trotser we zijn. En we nemen het liefst de pers en de televisie mee als we onze hoge gift, onze goedheid en onze rijkdom weg gaan brengen naar anderen. Gemeente, beseffen we eigenlijk wel voldoende hoe vernederend dit soort barmhartigheid of liefde kan zijn voor mensen aan wie een dergelijke barmhartigheid bewezen wordt? Kijk, in de Bijbel heeft liefde of barmhartigheid een heel ander karakter. Daar heeft het niets te maken met neerbuigendheid die de ander kwetst en vernedert. Als God ons barmhartigheid of wel liefde bewijst, dan vernedert hij ons niet. Geen sprake van. Wie barmhartigheid bewijst, staat in de Bijbel niet boven degene die barmhartigheid ontvangt, maar die gaat naast hem staan. Barmhartigheid wil zeggen dat je met innerlijke ontferming tot in je ingewanden bewogen raakt met het lot van die ander. Dan ga je gewoon naar die ander toe. Je buigt je naast hem neer. Je kijkt hem aan. En je neemt die ander in je armen. En die barmhartigheid, ofwel die liefde, waarbij je naast die ander gaat staan en hem zo de helpende hand biedt, dat is nu de essentie van Gods wet. En die priester en de leviet, die hebben dat niet begrepen. Maar een zekere Samaritaan brengt dat in de praktijk. Voelt u eigenlijk wel de spanning aan die Jezus hier in dit verhaal brengt? Dat moet je je gewoon eens voor proberen te stellen. Een Jood die geholpen wordt door een Samaritaan. En dat terwijl de Joden zo'n hekel aan Samaritanen hebben, dat zij aan hun dagelijkse gebeden een bede toevoegden om God te vragen die Samaritanen toch vooral te vervloeken. En nu door zo'n veracht iemand geholpen te worden, een grotere vernedering is voor deze Jood aan de kant van de weg toch nauwelijks denkbaar. Om deze hulp, deze genade van zo'n veracht mens te moeten accepteren. Maar ja, wat zou u gedaan hebben? Die man aan de kant van de weg, die kon toch niet anders doen dan zich te laten helpen door die verachte man uit Samaria. Hij had niet eens de kracht om zich ertegen te verzetten. Hij kon doodgaan of blijven leven. Dankzij deze mens uit Samaria. En als Jezus dan tenslotte dat verhaal verteld heeft, stelt hij een vraag aan die wetgeleerde. En aan die vraag zullen we ook goed moeten luisteren om het antwoord op de vraag van de wetgeleerde, wie is mijn naaste, te begrijpen. Jezus vraagt niet, wie had nu zijn naaste lief, de priester, de leviet of de Samaritaan? Nee, Jezus vraagt het anders, heel confronterend. Wie was de naaste van de man die in handen van de moordenaars gevallen was? Want door de vraag zo te stellen, dwingt Jezus de wetgeleerde tot het antwoord. En met grote moeite brengt die wetgeleerde er dan ook uit. De naaste was degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Geweten, daar gaat het Jezus blijkbaar om. De naaste is niet de man die aan de kant van de weg van Jeruzalem naar Jericho lag, maar die naaste is de Samaritaan. Het gaat dus niet zozeer om de vraag wie is mijn naaste, maar veel meer om de vraag voor wie kan ik een naaste zijn. Hoe prachtig, maar tegelijk ook van een wonderlijk diepe betekenis, is dan datgene wat Jezus vervolgens tegen die wetgeleerde zegt. Als die wetgeleerde antwoordt die hem barmhartigheid bewezen heeft, dan zegt Jezus, ga heen, doe jij het ook zo. Jezus zegt hier in feite, Weet je wel wat het betekent? Heb je naaste lief? Heb degene die jouw barmhartigheid bewijst lief? Doe net zoals de man die in moordenaars handen gevallen is. Want hij moest deze Samaritaan wel lief hebben. En als je dat nou eens goed op je in laat werken, gaat het langzamerhand een beetje duidelijk worden wat Jezus ons nu eigenlijk wil vertellen. Vooral als je onder het lezen jezelf deze vraag stelt: wie is nou eigenlijk die man daar aan de kant van de weg? Wie is nou die man die, zoals Jezus hem noemt, een zeker mens? Wie is die mens? Wie bedoelt Jezus met die mens? Nou, nog één keer die woorden. Een zeker mens daalde af langs de weg van Jeruzalem naar Jericho. En al lezend en denkend over die tekst, dan dringt het besef tot je door dat Jezus met die weg van Jeruzalem naar Jericho ook onze levensweg voorstelt. En vroeg of laat liggen we allemaal aan de kant van onze levensweg naar adem te snakken en verkeren wij in doodsnood. En als je zo de geschiedenis eens doorleest, dan krijg je het ineens in de gaten. Met die man, een zeker mens, bedoelt Jezus u en jou en ook mij. Niet in de kracht van ons leven, maar juist op die momenten waarin we leeg en uitgeschud aan de kant van onze levensweg liggen. Niet op momenten waarop je in je geloofsleven bergen denkt te kunnen verzetten. Maar juist op die momenten waarop we ons van Jeruzalem verwijderen. Weg van Gods huis en vooral ook weg van God vandaan. En wie zoekt ons dan op? En wie helpt ons dan? Wie gaat er dan uiteindelijk niet aan de overkant voorbij, maar komt ons zo nabij dat hij ons in de ogen kan kijken en wij in de ogen van hem? Heel aangrijpend wordt Jezus als hij tegen ons zegt: als jij aan de rand van het leven gekomen bent, kan geen dominee of priester je uiteindelijk meer helpen. Dan word je ook niet door een mooi stichtelijk lied van een of andere leviet geholpen. Dan is er maar één die jou helpen kan. En dat is die Samaritaan. Die kijkt jou in de ogen en slaat zijn armen om je heen. En daarom is het voor ons tenslotte belangrijk om te weten wie dan die verachte Samaritaan is. Ja, ik denk natuurlijk dat bij die wetsgeleerden intussen wel een belletje gaat rinkelen. Bij het lezen en herlezen van de tekst viel mij ineens op dat Jezus van die barmhartige Samaritaan zegt dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. En die innerlijke ontferming kom je wel 12 keer in het Nieuwe Testament bij Jezus zelf tegen. Ik noem u alleen Jezus' houding bij die moeder uit Nain die haar kindje moest gaan begraven. En dan lezen we in Lucas 7, vers 13. En toen de Heer haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En zei tegen haar: huil maar niet. En als je dat al lezend overdenkt, dan valt nog veel meer op. Want als je denkt aan die verachte man uit Samaria, dan komen onwillekeurig ook die woorden uit Jesaja 53 naar boven. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het aangezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Wie is die Samaritaan? Dat is die man die zich in het gebied van de vijanden waagde en die daar zijn vijand hielp, met ontferming over hem bewogen was en hem genade bewees. Wie bedoelt Jezus nou met die Samaritaan? Gemeente, ik denk dat Jezus daar ten diepste zichzelf mee bedoelt. In het vierde vers van Jesaja leest dan ook: Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. En of die man die daar aan de kant van de weg lag het nu wilde of niet, hij werd door die Samaritaan geholpen. Hij werd door die Samaritaan, die hem met zijn ogen waarin de innerlijke ontferming te lezen stond, aankeek, tenslotte gered van de dood. Geweten, Jezus Christus zelf is die barmhartige Samaritaan. En ondanks alles wat de Jood Martin Buber van Jezus niet geloven kan, heeft hij dit heel goed begrepen. Want Martin Buber zei: mijn Joodse broeder is de man die een stad binnengaat en daar een melaatse ziet, die aan de kant van de weg weggedoken wacht op een aalmoes van brood, een doek over het gezicht, een bel in de hand, want hij is uitgestoten. Zijn verminkt en afgeteerd gelaat wijst de mens op de fouten die hij gemaakt heeft. Denk maar aan de vrienden van Job, die tegen Job zeggen: jij moet wel iets verschrikkelijks gedaan hebben. En nou, Jezus van Nazareth, zegt Martin Buber, is degene die naar die melaatse toe gaat, het doek van zijn gezicht weghaalt en hem recht in het gelaat ziet. En hij is daarmee de eerste die echt menselijk contact maakt. Voor mij, zegt Buber, is dat Jezus van Nazareth, de Jood. Hij is in staat echte contacten met de mens te maken. Met de dorpsgek die door iedereen uitgescholden wordt. Met de waanzinnige die hij niet alleen naast zich duldt, maar hij houdt van hem. Hij, Jezus van Nazareth, is met zo'n innerlijke ontferming, met zo'n barmhartigheid bewogen. Ja, daar kan je alleen maar van stamelen. Bijna kunnen we nu zeggen dat die gelijkenis afgelopen is. Maar Jezus vraagt uiteindelijk ook aan ons: wie van deze drie was de naaste van de mens die aan de rand van de levensweg in doodsnood verkeerde? En wij die weten dat wij die man of vrouw zijn die aan de kant van de weg ligt, antwoorden: Christus, die ons barmhartigheid bewezen heeft, is onze naaste. En wie moeten wij dan, en dat was tenslotte de vraag, wie moeten we dan naast God lief hebben? Onze naaste. En dat is Christus. Je naaste liefhebben is hem liefhebben die jouw barmhartigheid bewees. Is hem liefhebben die jou zelfs vanaf het kruis aankeek met een blik vol innerlijke ontferming bewogen. En dan kom ik nog even terug bij het eerste antwoord van die wetgeleerde. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dan hoor ik Johannes in onze aanvangstekst zeggen: indien iemand zegt, ik heb God lief, doch zijn broeder haat, hij is een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij gezien heeft niet lief heeft, kan ook God die hij ziet, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. Gemeente, dat is de boodschap. Niet meer, maar ook niet minder. Want dat is uiteindelijk ook de boodschap aan die wetgeleerden. Maar dat betekent wel dat we deze tekst, deze gelijkenis, ook niet los mogen zien van de andere woorden van Jezus. Want in Matteüs 25 zegt Jezus tot ons: wat je voor mijn minste broeder over hebt, heb je voor mij over. En hiermee bedoelt Jezus dit. Als je nou iemand tegenkomt aan de rand van de samenleving, iemand ja, waar we eigenlijk op neerkijken, een aso zeggen we dan wel eens heel erg makkelijk, of een drugsverslaafde, of gewoon die allochtone buren waar we zo wat van op een afstandje op neerkijken, of eigenlijk helemaal niet naar kijken. Als je nou zo iemand tegenkomt langs de weg, dan moet het eigenlijk voortdurend in je hoofd rondspoken wat je aan deze, de minste van mijn broeders, hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. Want dan krijg je tenslotte ook te horen op de eerste vraag van die wetgeleerde: wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Dan zal het antwoord zijn: komt, gij gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Dan komt het erop aan dat we in de minste broeder of zuster van Jezus hem zelf ontmoeten, die onze naaste werd en die ons barmhartigheid bewees. Doe jij hetzelfde? Dat zegt Jezus tenslotte tegen die wetgeleerden en ook tegen ons. Wat jij aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. En zo met je naaste omgaan betekent in die naaste, wie of wat die ook is, Christus ontmoeten. Christus ontmoeten die ons barmhartigheid bewijst. Gemeente, als u zo leeft, als u zo gelooft en zo handelt, dan verkondig ik u niet alleen grote blijdschap, maar dan zult u liefde ontvangen terwijl u zelf liefde geeft. Dan zult u barmhartigheid ontvangen terwijl u zelf barmhartigheid uitdeelt. Maar om zo ver te komen, moeten we misschien eerst wel zelf aan de kant van de weg hebben gelegen en die armen van die barmhartige Samaritaan om je heen geweten hebben. En daarom ga ik eindigen met een vraag. Weet u, weet jij de armen van die barmhartige Samaritaan van Jezus al om je heen? Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.